Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag opnieuw aan het begin van een gloednieuwe aflevering van onze pelgrimstocht in de buurt van Dinant. We waren een vorige keer geëindigd met wat meer te leren over de geschiedenis van de beroemde citadel van Dinant en dus ook de militaire geschiedenis van dit stukje van ons land, vlak aan de Maas. Daarna stonden we stil bij de reden waarom we hier overal saxofoons kunnen terugvinden in de stad. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat dit de geboorteplaats is van Adolphe Sax, de uitvinder van onder meer de saxofoon. Maar in onze vorige aflevering mochten we ontdekken dat deze Adolphe Sax een groot uitvinder was, een echt genie van zijn tijd. En dus hier geboren, voor altijd verbonden met de geschiedenis van Dinant. En alvorens wij terugkeren in de richting van het station van Dinant, van waaruit wij de bus zullen nemen richting het prachtige kasteel van Freyr, een echt mooi renaissance kasteel dat hier ook vlakbij de Maas terug te vinden is, zeker de moeite ook om te bezoeken wanneer u in de richting van Dinant komt. En dat omwille van het feit dat we nog even langs willen bij de banketbakkerij Jacobs, waar we traditionele koek Jacob zullen ontdekken, namelijk in de koekjesfabriek van Dinant, waar een echte familietraditie in stand wordt gehouden. We staan hier aan een vitrine met allerhande koeken. En dat is namelijk een specialiteit ook van Dinant, de Dinantse koek of de koek de Dinant. De Dinantse koek die vindt haar oorsprong in de 15e eeuw, tijdens het beleg van de stad door Karel de Stoute in 1466. Daar hoorden we reeds over in een vorige aflevering. De copair, slecht geproviandeerd en niet in bezit van honing en tarwebloem, bedachten een soort deeg om te bakken. De deeg, zwaar als het was, drukten zij in de gietmallen van de koperslagers en verkregen zodoende de zeer gevarieerde ontwerpen. Destijds werd het deeg met de hand gekneed in een houten bakvorm. En vervolgens werd het plat gemaakt met een deegroller om zo de gewenste dikte te krijgen. En dit deeg werd met een soort doorslag gehakt, waarmee de koek zijn basisvorm kreeg, voordat deze in de gewenste vorm werd geperst. De afbeelding die zo ontstond, kwam toen nog handmatig tot stand. De koeken, goed gerangschikt op de bakplaten, werden daags daarna gebakken op een houtvuur en veel later ook op steenkool. Nu, deze houten bakvorm is vervangen vandaag de dag door een elektrisch-mechanische bakvorm. De deegroller moest het afleggen tegen een walsmolen en werd een ronddraaiende plaat die eenvoudig met een knop in werking wordt gesteld. Twee stalen cilinders die tegen elkaar indraaien, pletten vervolgens het deeg waarvan men de dikte naar wens kan regelen. De afbeelding van de koeken wordt tegenwoordig gemaakt in bakvormen van perenhout, die met groot vakmanschap worden uitgesneden in talloze verschillende variëteiten. Landschappen, vruchten, dieren en personen in alle soorten en maten. Wat betreft het bakproces gebeurt het nu in een oliegestookte oven bij een temperatuur van 250 tot 320 graden Celsius, afhankelijk van de dikte van de koek. De Dinantse koek is samengesteld uit bijenhoning en tarwemeel. Vandaag de dag wordt de honing geïmporteerd uit het buitenland en is afkomstig uit landen zoals Mexico, Cuba en andere. Wanneer er R-I-N-S of Reims op een koek staat, dan wordt deze gemaakt met dezelfde ingrediënten waaraan men nog suiker heeft toegevoegd. Waarom men het dan de koek van Reims noemt, wel deze François Reims was een vooraanstaande Dinantse banketbakker. En hij was degene die als eerste het idee opvatte om suiker met de honing en het meel te vermengen. En vervolgens werd zijn naam gegeven aan deze nieuwe specialiteit. De Dinantse koek dus, maar dan met suiker. Wanneer ze uit de oven komen, dan moeten de koeken afkoelen op grote platte tafels, voordat deze worden verpakt in houten kisten, van binnen voorzien van aluminiumfolie, ten einde de vochtigheidsgraad op peil te houden. En afhankelijk van de verkoop aan de detailhandel worden de koeken in de kisten gehouden voor ze worden verpakt in cellofaan en per stuk verkocht. De koeken worden overigens los per kilo verkocht. In de zomer, tijdens het toeristenseizoen, neemt de verkoop ervan flink toe, maar het hoogtepunt ligt met name rond Sint-Niklaas natuurlijk, Sinterklaas, want dan worden overal in België de Dinantse koeken en de koeken van Reims uitgeleverd, ten behoeve van de verkoop in talloze patisserieën en winkels. Nu, voor zij die denken dat we hier even zo'n lekker koekje gaan verorberen langs de weg, wel, dat kunnen we zeker doen, maar er zit een klein beetje een, ja, bedrog in, maar dat is een groot woord. En dat heeft vooral te maken met de wijze waarop dat de koek wordt gemaakt en het deeg dat daarvoor wordt gebruikt. Wat er eigenlijk, het eindproduct, wat er uitkomt, dat is een zeer harde koek, die eruit ziet als een koek, maar eigenlijk niet kan gegeten worden als één. Je kan dus niet zomaar een klein stukje afbijten van de koek de Dinant. Je moet eigenlijk de koek op de rand van de tafel een stuk afbreken. Het is zeer hard. En dan is het de bedoeling dat men het eigenlijk gaat eten als een bonbon of als een snoepje. Waarbij natuurlijk door dat op die manier te doen, de koek uiteindelijk zacht genoeg wordt om gegeten te worden. Maar het is eigenlijk meer een soort harde snoep dan een echte koek. En dat is een beetje de begoocheling van de koek de Dinant. Naast de koek de Dinant zijn er nog een aantal andere culinaire specialiteiten. Zo is er bijvoorbeeld de Flemish. Een bijzondere taart hier in Dinant, die gemaakt wordt op basis van een boulette de Romedaine. Dat is een vette kaas, boter en eieren. Een recept dat zou ontsproten zijn aan de verbeelding van een boerin die gevallen was met een tas vol boter, eieren en kaas. En jaarlijks, op 1 september, wordt er een wedstrijd georganiseerd voor wie de meeste Flemish kan eten. En ook de caracol is een amberbier met een sterke hopsmaak die hier geserveerd wordt. Een mooi gedoseerde bitterheid, een vleugje oranjebloesem, mokka en zoethout. En in de brasserie caracol wordt het bier nog steeds op traditionele wijze gebrouwen in koperen ketels die met hout verwarmd worden. Een bezoek aan de brouwerij is zeker ook een van de mogelijkheden voor de liefhebbers van amberbier. En dan de wijngaard Château Bon Baron, gelegen in de valleien van de Sambre en de Maas, heeft een mooi assortiment aan wijnen die met respect voor de traditie en de omgeving geproduceerd worden en vallen onder de benaming Côte de Sambre et Meuse. En je kan de wijngaard trouwens ook bezoeken op afspraak. Opnieuw voor de liefhebbers. Nee, wij gaan ons niet te goed doen aan wijn en aan bier. We willen graag in één rechte lijn naar het kasteel van Freyr. En dat rijmt helemaal. Wij gaan terug naar het station, dierbare luisteraars. We keren dus een klein stukje terug richting het station van Dinant. Eigenlijk was dat ons vertrekpunt van onze tocht. Want daar gaan we de bus nemen. En we raden u ook echt aan om dat te doen wanneer u zelf de tocht opnieuw zou willen ondernemen. Men waarschuwde mij namelijk in de abdij van Leffe al dat het vrij gevaarlijk kan zijn om de route langs de Maas te volgen. En dat omwille van de rijkunsten van de lokale inwoners, die de baan graag gebruiken om die rijkunsten te tonen. Niet zo veilig voor de wandelaar, een aangenaam iets voor diegene die op de baan met de wagen is. Voorzichtigheid is geboden dus. Ik ga hier nog een klein stukje van die Dinantse koek verorberen en dan gaan we zo richting het station van Dinant op naar de bus.
We lopen door seizoenen, de ritmes van de tijd, vreugde en verdriet en soms ook strijd. Vertrouwend op Gods stem en geborgen in zijn hand, lopen wij de weg naar het vaderland. En we zoeken naar meer van onze God, we lopen samen in de pelgrimstocht. We willen leven als heilig volk van God, ieder zijn plek in de pelgrimstocht. Oh, 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 oh. We vertellen Gods verhaal van vader op zoon, bevestigen zijn liefde en zijn trouw. Wij leven als familie op missie met elkaar. Kom en zie, het koninkrijk is daar. En we zoeken naar meer van onze God, we lopen samen in de pelgrimstocht. We willen leven als heilig volk van God, ieder zijn plek in de pelgrimstocht. Er een dag dat de reis ten einde komt, als vreemdelingen vinden wij ons thuis. Jezus heft het glas en de tafel is bereid, een eeuwigdurend feest in zijn aanwezigheid. Samen in de pelgrimstocht. Genade en vrede voor elke vreemdeling die zoekt naar de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie je bent, te zoeken naar wat God jou heeft gegund.
En God heeft ons alvast een prachtig bezoek gegund en daarvoor gaan we dus de bus nemen, zoals beloofd. De sympathieke buschauffeur die was bereid om ons helemaal tot aan het kasteel van Freyr te brengen, waar we ondertussen zijn aangekomen, dierbare medepelgrims. En als we de geschiedenis, ook van de eigenaren van het kasteel van Freyr, wat beter willen leren kennen, dan moeten wij teruggaan naar de 3 mei 1378. Toen heeft Jean d'Orgeau het landgoed van Freyr van de graaf van Namen gekocht. En hij bouwde er een burcht. Vanaf dat ogenblik zouden het domein en het kasteel nooit meer verkocht worden, maar steeds overgaan van generatie op generatie. De familie Spontin erfde Freyr na het huwelijk in 1409 van Marie d'Orgeau met Jacques Spontin, de zoon van Guillaume van Beaufort, de heer van Spontin. In 1746 werd Charles Albert bevestigd als graaf van Beaufort en mocht hij voortaan de titel van markies voeren. Hij trouwde met Marie-Marguerite Rose, gravin van Glim en van het Heilig Rijk. Bij testament verenigden zij hun bezittingen in een markiezaat onder de naam Beaufort-Spontin. Charles Albert was lid van de Raad van State en hij had landgoederen over de hele Condros en het gebied tussen Sambre en Maas. En zijn opbrengsten uit rechten en tolgelden waren dus ook navenant. Zijn zoon, Frédéric Auguste van Beaufort-Spontin, die leefde van 1751 tot 1817, werd door Jozef II tot hertog verheven. En hij kwam dankzij zijn huwelijken in de bezit van verscheidene landgoederen, zowel in Bohemen en Neder-Oostenrijk, en reeg zo de eretitels en ereambten aaneen. Hij trouwde eerst met Marie-Leopoldine van Toledo, de dochter van een Spaanse rijksgrote, en vervolgens met Ernestine Marguerite, de gravin van Starhemberg en van het Heilig Rijk. Hij leefde achtereenvolgens in de Nederlanden, Spanje, Duitsland en Oostenrijk en zijn echtgenote liet het domein van Freyr na aan een van haar dochters, Gilda van Beaufort-Spontin, door wie huwelijk met de graaf van Lobespin het aan een ander geslacht toekwam. En tenslotte kwam Freyr door de echtverbintenis van Gilda van Lobespin met baron Francis Bonnard in de familie terecht die het ook nu nog in eigendom heeft. De archiefstukken over Freyr, zijn kasteel en tuinen vooral bevatten een massa details, met name over het originele meubilair. De boedelbeschrijvingen, de rekeningenboeken en de bewaarde facturen bewijzen dat de familie Beaufort-Spontin zich vrij kostbare houten meubelen aanschafte, waarvan er sommige bedekt waren met een marmeren blad, naast onder meer vensterglas uit Vonesch en Montermé, spiegels, wandtapijten, schilderijen, meubelstof, kunstwerken, vaatwerk van tin, messing of faïence en edelsmeedwerk. De werken die men trouwens hier in de binnenkant van het kasteel kan bewonderen, laten zien hoe 18e-eeuwse kasteelinterieurs zoals dat van Freyr er kunnen hebben uitgezien. Het blijft altijd een reconstructie natuurlijk van het historische. De levensader, zeg maar, of de waterlevensader die langs de tuinen van Freyr stromen, dat is natuurlijk de Maas. En de Bovenmaas is het 45 kilometer lange traject tussen Givet en namen. Door de eeuwen heen is de loop van de rivier gewijzigd en tegenwoordig zijn heel wat eilandjes tussen haar talrijke meanders verdwenen. Toen de Maas nog niet geschikt was gemaakt voor de scheepvaart, konden platbodems ladingen van 25 tot 170 ton vervoeren. Door de zacht glooiende oevers hadden de vaartuigen geen aanlegkade nodig om af te meren. Na de aanleg van bevaarbare geulen door ingenieur Guillery werden ijzeren trekschuiten ingezet met een laadvermogen tussen 350 en 400 ton. En vanaf 1868 werd de bovenmaas van 9 damsluizen voorzien. In de loop van de laatste decennia van de 19e eeuw, tenslotte, werd het jagen, dat was de naam die men gaf aan het voorttrekken van vaartuigen door paarden vanaf de oever, vervangen door stoomsleepvaart. En de bewoners van hun kant trokken vanaf de tweede helft van de 19e eeuw profijt van het natuurlijke erfgoed dat door de Maas was vormgegeven. En dat is natuurlijk ook een stuk toerisme, waar ook ja, hier dat prachtige kasteeldomein van kan overleven. En we gaan dus een bezoek brengen aan het kasteel van Freyr en gaan in gesprek, verrassend trouwens, met de hoofdtuinarchitect, de hoofdtuinier van het kasteel. Want het kasteel is eigenlijk voornamelijk bekend en beroemd omwille van zijn prachtige tuinen. Vandaag zijn we dus te gast in een heus Renaissance kasteel, hier vlak aan de Maas. Gaat men de poort van het kasteel binnen, dan bevindt men zich eigenlijk in een soort van, ja, koer, zou je kunnen zeggen. En dan moet je rechtdoor om zo de ingang van het eigenlijke kasteel binnen te wandelen. Dan kan u de trappen opgaan aan de linkerzijde en beginnen aan de toer in het kasteel. Een hele vriendelijke man aan de receptie die maakte duidelijk dat het helaas niet mogelijk was om een van de kasteelheren te spreken. Dat hadden we graag gedaan. Maar hij zei, oh, u bent van Radio Maria, dan moet u misschien toch spreken met Sébastien. Sébastien is de hoofdtuinier, tuinarchitect, van deze tuinen van het kasteel van Freyr. Het kasteel zelf is zeker de moeite waard om te bezoeken, maar de tuinen zijn fenomenaal. Het wordt zelfs een klein Versailles genoemd en dat gaan we zo meteen ontdekken waarom. Een heel opvallend iets, dat is onmiddellijk aan uw linkerzijde, vindt u de kapel terug. We gaan daar zo meteen even de heer gaan groeten. Maar eerst worden we nu uitgenodigd, te midden van de prachtige fonteinen, van de tuinen van het kasteel van Freyr, vlakbij de Maas, en gaan we in gesprek met Sébastien. Ja, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims, u kan het misschien horen op de achtergrond. Ik sta letterlijk te midden van de ongelooflijk mooie tuinen van het kasteel van Freyr, vlak bij de Maas. En
Hier vlak bij mij staat de hoofdtuinier van deze prachtige schat, deze parel aan de Maas, Sébastien. Est-ce que c'est possible de vous présenter un peu à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Oui, bonjour. Donc, Sébastien Conil, moi je suis architecte paysagiste et j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et puis j'ai travaillé comme entrepreneur et là je suis revenu à mes anciennes amours des jardins historiques.
U hoorde mij vragen aan Sébastien om zichzelf kort voor te stellen. En dit was zijn antwoord. Ik ben Sébastien Conil. Ik ben tuinarchitect en heb kunstgeschiedenis gestudeerd. En als ondernemer ben ik zo kunnen terugkeren naar mijn oorspronkelijke passie, historische tuinen. Waarop ik reageerde, en wat voor een tuin. Er zijn toch zelfs mensen die het hier een klein Versailles noemen vlak bij de rivier. En Sébastien bevestigde.
C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est un jardin classique à la française, qui a été fait, transformé très fort au XVIIIe siècle, et qui est encore très très bien conservé, encore vraiment avec quelques apports du XIXe, mais on a encore un authentique jardin historique, avec surtout une collection d'orangers, qui ont, dont pour certains, ont plus de 300 ans, ce qui est assez exceptionnel.
Inderdaad, het is een klassieke tuin à la française, die gevormd is en sterk veranderd in de 18e eeuw, en die nog steeds zeer goed bewaard is, met weliswaar enkele 19e-eeuwse elementen, maar voor het overgrote deel een echt historische tuin, met een heel bijzondere collectie van appelsienbomen, die, waarvan we zeker zijn, meer dan 300 jaar oud is, wat echt uitzonderlijk is. Daarop zei ik hem, ja, het kasteel is inderdaad van heinde en ver gekend omwille van zijn uitzonderlijke tuinen. Wat zijn dan volgens u de meest indrukwekkende elementen van deze tuinen?
Oui, ben déjà c'est en fait la qualité de l'eau. Donc on a de l'eau de source qui alimente nos 10 bassins. C'est un système gravitaire, donc c'est l'eau qui vient de la colline là-bas, 600 mètres, dans un aqueduc parfaitement conservé du 18e voire fin 17e. Et après on a des caves, des réservoirs de 4 mètres cubes environ et des tuyaux pression en plomb. Et tout ce système hydraulique est parfaitement conservé. Donc, on est allé nous-mêmes se former chez les fontainiers de Versailles pour garder le savoir-faire du fontainier, parce que jardinier, c'est aussi de la maçonnerie à la chaux, c'est la technique de tout ce qui est fontainerie. Voilà, donc c'est un peu... Évidemment, ce qui est intéressant, c'est le contraste avec le jardin classique et le site très sauvage, les rochers bruts autour, qui est aussi, en fait... Frayir, c'est la partie soignée, le jardin soigné, mais il y a des grandes surfaces de bois et de terres agricoles. C'est encore un bel ensemble.
Wel, in de eerste plaats de kwaliteit van het water. Het is namelijk bronwater die tot de tuin komt door middel van 10 bassins, dat trouwens enkel werkt op zwaartekracht. Het water komt dus van die helling op 600 meter in een perfect bewaard aquaduct van het einde van de 17e, begin 18e eeuw. En we hebben ook kelders en dit hydraulische systeem is dus volledig bewaard gebleven. We hebben ons zelfs moeten laten onderwijzen door de fonteinexperten van Versailles. Enkel en alleen al om die kostbare kennis te bewaren. Tuinman zijn is dus ook daarvan kennis hebben. Wat ook heel interessant is, is het contrast tussen de klassieke tuin en de wilde stukken, zeg maar, die we rond de tuin vinden. Freyr is dus niet enkel zeer verzorgde tuinen, maar ook wilde natuur en de mooie samengang van de twee. Daarop zei ik aan Sébastien, en dat ook omwille van het feit dat ik zelf in mijn jeugd hier reeds op bezoek mocht komen en toen overviel mij diezelfde rust, zoals we ook nu mochten ervaren, en ik vertelde aan hem dat mij dat eigenlijk het meest opvallende leek en of dat hij dat ook heeft ervaren hier werkende.
Oui, c'est vrai que c'est un il y a un côté très paisible avec déjà la Meuse avec les péniches qui passent doucement, mais on peut pas dire que le temps s'est arrêté parce que les jardiniers n'ont pas arrêté de travailler pour conserver ça, mais c'est vrai que c'est reposant avec l'eau qui coule, on essaie de limiter les machines et on est dans un cadre encore assez. On est loin de la ville, et donc c'est un cadre très sauvage, on va dire.
Ja, absoluut. De tuin geeft een grote rust met de Maas die zachtjes voorbij stroomt. En we kunnen niet zeggen dat de tijd is blijven stilstaan, Want de tuinmannen zijn ook niet blijven stilstaan. Ze zijn de tuin blijven verzorgen. Maar het is zeer aangenaam. Met het stromende water dat men hoort, en we proberen daarbij ook zoveel mogelijk het gebruik van machines te beperken. We zijn ook ver verwijderd van de stad, en zo is het toch wel een bijzonder afgezonderde plaats. Hier een kleine kanttekening bij, dus de zwaartekracht zorgt ervoor dat het debiet van het water groot genoeg is, genoeg kracht kan verzamelen, om ook uit de fonteinen te komen. Dus zelfs grote fonteinen. En je hoort die ook constant, als je in de tuin rondwandelt, dan hoor je constant dat water. En dat geeft een zeer rustgevend effect, zeg maar. Ik vroeg hem vervolgens, het kasteel is dus nog steeds bewoond door een familie, naar ik begrepen heb.
Oui, tout à fait. C'est encore habité. Maintenant, c'est par les aînés de famille et les enfants viennent plutôt pendant les vacances et, ou faire des fêtes. Ou, voilà.
Combien de personnes travaillent pour le château?
Oui, on est une douzaine, y compris pour les bois. On est 4-5 au jardin et puis des personnes pour le tourisme, accueillir les gens et la conciergerie et puis nettoyer le château aussi. Voilà.
Jazeker, het is nog steeds bewoond. Momenteel zijn het de oudere leden van de familie die thuis zijn. De kinderen komen eerder tijdens de vakantieperiodes. En de reden waarom de vriendelijke man aan de receptie ons onmiddellijk had uitgenodigd om met Sébastien in gesprek te gaan, dat is dat we hier, te midden van het Franstalige gedeelte van ons land, te midden van deze prachtige, uitzonderlijke tuinen, een luisteraar van Radio Maria mochten leren kennen. U kent dus Radio Maria, Sébastien.
Oui, absolument. C'est très marrant parce que je suis arrivé là et j'ai prié le chapelet ce lundi, je pense, sur mon trajet du travail en irlandais avec beaucoup de plaisir.
C'est incroyable. Alors la foi est quand même importante pour vous.
Oui, oui, vraiment. Et d'ailleurs, dans le travail ici, à un moment donné, donc, on a un lien avec Saint-Michel-Archange et il y a des choses pour... Je pense que Freyr a été un peu sauvegardé par Saint-Michel-Archange et différentes prières. Moi, j'ai créé une potale à Saint-Michel-Archange au-dessus. Et, voilà. Et puis, il y a une chapelle consacrée où a lieu la messe tous les mois. Oui. Et la plupart, enfin, une partie de l'équipe des jardiniers participe avec plaisir. Et...
Oui.
Ja, absoluut. Heel bijzonder vind ik het om u te ontmoeten. Ik heb net dinsdag nog samen met jullie het rozenhoedje gebeden in het Nederlands. En dat met veel genoegen. Waarop ik hem vroeg, dus het geloof is wel belangrijk voor u. Jazeker, ook tijdens het werken hier in de tuin. Er is zelfs een link met de heilige aartsengel Michael. Ik geloof dat de tuin beschermd wordt door de heilige aartsengel Michael. En ik heb hier ook een gebedsplaatsje voor hem gemaakt. Ook hier hebben we trouwens nog steeds een gewijde kapel... En een groot deel van de werknemers neemt ook nog deel aan de heilige mis wanneer deze hier wordt opgedragen. En dat is wat ik u daarnet zei, dierbare luisteraars. Wanneer u dus binnenkomt aan uw linkerzijde, vindt u de kapel. En daar wordt het allerheiligste sacrament van het altaar bewaard. Want de familie die hier woont is katholiek. En de mis wordt hier ook nog regelmatig opgedragen. Niet enkel voor de familieleden, maar ook voor zij... die hun talenten en hun arbeid inzetten voor het onderhoud van het kasteel. Waarop ik nog zei aan Sébastien, kunnen we dan misschien zeggen dat de kapel de ziel is van het kasteel en de tuin het hart? En u hoort nog zijn antwoord.
Très bien, c'est une parfaite conclusion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce petit moment dans ce jardin extraordinaire. Merci et je vous invite bien sûr de continuer de prier avec nous.
Avec joie. Merci. Bonne journée. Au revoir.
Ja, zeker. Dat lijkt me een goede conclusie te zijn. Ik dank u van ganser harte voor deze ontmoeting. Ja, jammer genoeg diende Sébastien er heel snel van door te gaan naar de abdij van Leffe, waar wij net vandaan kwamen. Maar het was zulk een genoegen om met de hoofd architect, tuinarchitect van het kasteel van Freyr in gesprek te mogen gaan hier, te midden van deze prachtige tuinen. Trouwens, Sébastien die vertelde mij achteraf ook nog, want ik ben hier een tijdje gebleven en we hebben elkaar daarna nog even kunnen treffen, dat is dat de familie vertelt dat er twee mensen uitzonderlijk, zeg maar, gebouwd hebben aan de vormgeving van de tuin. En je hebt dus de tuin die een lager gelegen gedeelte, als je binnenkomt aan de rechterzijde, en dan aan de linkerzijde heb je een wat, ja, wilder gedeelte, zal ik maar zeggen, wat vrijer gedeelte, maar vooral ook met buxussen en een soort van doolhofachtige structuur. Wel, het feit dat men dus aan de rechterzijde die mooie lijnen heeft, de orangerie, het water en dergelijke meer, de enorme contemplatieve rust eigenlijk die ervan uitging. En toen zei Sebastien mij, dat is niet toevallig, want het is een kanunnik die in geur van heiligheid overleden is, die deze tuin heeft helpen ontwerpen. De andere kant werd ontworpen door een vrijmetselaar, zei hij mij. En inderdaad, wanneer je dus naar die tuin kijkt, kan je toch wel een verschil zien tussen de twee. Wat er ook van aan zei, dat is wat er van wordt verteld. U moet maar eens de tuin bezoeken en zelf de indrukken op u laten afkomen. We gaan dus even wandelen in de tuinen en gaan richting een bijzonder prieeltje dat hier niet ver vandaan staat. Daarvoor moeten we even naar boven wandelen door het doolhof heen en gaan zo kennis maken met een bijzonder gebouw dat ook iets te maken heeft met de eerste koning der Belgen.
Thank you.
Ja, een toeval kunnen we het niet noemen, enkel de voorzienigheid. De hoofdtuinier van het kasteel van Freyr is een luisteraar van Radio Maria. Wat toch wel bijzonder is om in het Franstalige landsgedeelte mensen te vinden die ook in het Nederlands meebidden met ons. En zo mochten we dus een korte, maar toch heel fijne ontmoeting hebben te midden van de prachtige tuinen, de schat die aan hem is toevertrouwd. Want dat is het echt wel, dierbare luisteraars. U hoort aan de akoestiek dat ik momenteel op een andere plaats sta, namelijk in een prachtig paviljoen eigenlijk. De Frederikzaal wordt het genoemd. En het is een bijzonder curiosum, een juweeltje dat alle eclectische verfijningen van de eeuw van de verlichting illustreert. Het werd namelijk gebouwd door Philip in 1775 voor zijn neef Frederik, de eerste hertog van Beaufort-Spontaine. Het paviljoen was in 1785 het centrum, moet het u voorstellen, van een verlicht bal, georganiseerd ter ere van aartshertogin Marie-Christine, de landvoogdes der Nederlanden. Het interieur met pleisterwerk van de hand van de Italiaanse broers Moretti is uitgevoerd in zuivere Lodewijk XVI stijl. Het paviljoen draagt een koepel met Weens uitzicht, Karlskirche, waarvan de lichtheid binnen afsteekt tegen de plompheid aan de buitenkant. In de centrale ruimte waar we hier staan, zien we boven de inkomdeur een leeuw die zijn tong uitsteekt om de slechte geesten te verdrijven. En tegenover de inkomdeur verschillende jachtattributen, vastgehouden door een leeuwenmuil. Een verwijzing naar Freya, de Germaanse godin van de jacht en zuster van Freyr. Langs beide zijden twee verjongde oudjes, die zich zo overdreven te goed hebben gedaan aan een verjongingsbron, dat ze niet alleen het gezicht en de huid van een baby hebben gekregen, maar dat zelfs hun benen zijn veranderd in vissenstaarten. En dus zien we dat in de richting van Dinant, twee kinderen die zich na de afwerking van het paviljoen te goed doen aan de wijn, en in de richting van Frankrijk, dezelfde kinderen die toch nog in staat waren hun werk te ondertekenen met Moretti Fecit. De Moretti's hebben dit gemaakt. In de koepel zien we drie Sint-Jacobschelpen, teken van de familie Beaufort-Spontaine, met een valse hemel als achtergrond. En tenslotte, de vloer bestaat uit het tegelwerk in dambordmotief, waarvoor het gewest, het kasteel, omwille van zijn kwetsbaarheid, bescherming heeft gevraagd. En dan een heel bijzonder iets, namelijk hier aan de muur, een brief die geschreven is door koning Leopold I, gericht aan baron de Rothschild, de bouwheer van de spoorlijn tussen Dinant en Givet, om hem te vragen de tuinen te sparen. En hier staat dus: geachte baron de Rothschild, de spoorweg van Namen naar Givet bezet een kasteel van de familie de Beaufort, met name Freyr. Dit eigendom met zijn tuinen zijn een monument en het zou echt zonde zijn dit te vernielen. Het is absoluut mogelijk om tussen de berg en het kasteel door te gaan zonder daarvoor de tuinen te verwoesten. Graag uw bescherming voor deze tussenkomst en aanvaard mijn welgemeende groeten zoals ik deze voor u steeds had. Getekend te Laken op 19 april 1860. Leopold. Ja, heel bijzonder dus, een brief van koning Leopold I, de eerste koning der Belgen, die zijn koninklijke macht, zijn koninklijke autoriteit gebruikte om de tuinen van het kasteel van Freyr te vrijwaren van onteigening uiteindelijk, en waarbij men van plan was om de spoorlijn die toen werd getrokken tussen Dinant en Givet door de tuinen heen te trekken. De oplossing zien we hier buiten, namelijk een ondertussen in onbruik geraakte spoorlijn, die dus nog altijd zichtbaar is, maar die vlak langs de tuinen loopt. Daardoor is het dus ook nodig om met een brugje over te steken om het paviljoen aan het hoogste punt eigenlijk van de tuin te kunnen bereiken. En dat geeft een prachtig uitzicht over de tuinen en over de Maas met zijn rotspartijen hier vlakbij. Zoals daarnet Sébastien ons ook al vertelde, een bijzondere combinatie tussen enerzijds die prachtige natuur en de rust die uitgaat van de waterpartijen die men tussen al die buxushagen kan terugvinden en anderzijds de nabijheid van de Maas en die rotspartijen. De natuur die hier enerzijds goed wordt bewaard en goed wordt nagekeken door de tuinieren en anderzijds onstuimig is hier vlak aan de overkant van de Maas. Het is een prachtig paviljoen en we kunnen het ons zo voorstellen dat hier ooit een prachtig bal heeft plaatsgevonden. Ja, het is een heel sprookjesachtige plaats eigenlijk, waar men helemaal tot rust kan komen. Men leert hier ook over de verschillende bouwmaterialen die gebruikt zijn in het kasteel en die vooral ook gekend waren omwille van Dinant en de omgeving. Bepaalde loodhoudend kristal en loodglas dat gefabriceerd werd in Namen door de Parijzenaar André Jabret d'Artigue, die reeds in Vonesch en in Baccarat natuurlijk kristal produceerde. En naar het voorbeeld daarvan zijn er dus verschillende voorwerpen van kristal met sierelementen van verguld brons die deel uitmaakten van de uitrusting van Freyr. De stukdecoratie van het kasteel kwam tot stand op verschillende tijdstippen in de loop van de hele 18e eeuw. Het plafond van de salon van de hertog, gerealiseerd omstreeks 1746, bestaat uit 3 langwerpige rechthoekige caissons, versierd met florale motieven. En op de benedenverdieping van het kasteel sieren enkele kleinere stukgroepjes de plafonds. Elder zijn de kamers versierd met rococo-composities, ongetwijfeld gegoten stukreliefs uit de 19e eeuw. En dus dit stukwerk dat men hier in het Frederikzaalpaviljoen ziet, dateert dus uit 1774.
Als we nog even naar binnen wandelen, ja, er valt hier zoveel te zien. Zeker een uitnodiging om zelf eens langs te komen in het kasteel van Freyr. Beste luisteraars en dierbare mede-pelgrims, kunnen we hier nog even halt houden bij een bijzondere ruimte? We hebben al gehoord van de mogelijkheden om belangrijke verdragen te sluiten, bijvoorbeeld over een glas champagne, misschien een glas vodka. Maar wist u dat er ook belangrijke verdragen gesloten zijn over een tas koffie? Jawel, we leren hier nog iets over het zogeheten koffieverdrag. Op 25 oktober 1675 was het kasteel van Freyr het decor voor de ondertekening van een verdrag tussen niemand minder dan koning Lodewijk XIV en de Spaanse koning Karel II, dat de handel in de Spaanse Nederlanden moest herstellen. In dit verband wordt ook van het koffieverdrag gesproken, omdat volgens de overlevering bij die gelegenheid voor het eerst in onze contreien koffie werd gedronken, namelijk door Lodewijk XIV. Nu, tastbare bewijzen daarvoor zijn er niet. In Frankrijk was koffie geïntroduceerd in het midden van de 17e eeuw. Omdat er zo'n zware belastingen op werden geheven, werd hij al spoedig met andere ingrediënten versneden. En dat was een praktijk die in 1692 bij koninklijke verordening werd verboden. Lodewijk XIV heeft dus wel degelijk een rol gespeeld in de geschiedenis van de koffie. Aangenomen wordt dat een eeuw later in Freyr de voorbereidende gesprekken plaatsvonden tussen vertegenwoordigers van koning Lodewijk XV en van de prinsbisschop d'Outremont. Het overleg mondde uit in een verdrag dat op 24 mei 1772 in Versailles werd ondertekend. Daarin werden de grenzen tussen het Franse koninkrijk en het prinsbisdom Luik bijgesteld en gingen de betrokken partijen de verplichting aan om de onderlinge communicatie soepeler te laten verlopen. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb zin gekregen in een tas koffie. Zo, dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht in Dinant. En hier houden we dus halt aan de poort, zeg maar, van het kasteel van Freyr. We gaan terug de bus nemen richting Dinant, maar gaan een beetje verder, want we willen ook met de concurrenten, de buren van Dinant, kennis maken. Bouvigne, Surmeuse. En dat zullen wij doen aan de hand van een ontmoeting met de pastoor van de parochie. Dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u opnieuw met ons meegaat om nog meer te ontdekken ook over het kunstpatrimonium dat hier in Bouvigne te bewonderen is. dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het meegaan. Graag tot dan.